Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we elkaar gaan zingen uit Psalm 136, de verzen 1, 16 en 21. Loof de Heere, want Hij is goed, die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand, die het land dat ogen streelt Israël heeft toegedeeld. Psalm 136, de verzen 1, 16 en 21. Wet Gods en de samenvatting zijn van Psalm 34, het negende vers. God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, talentijd, nabij en goed. En verder in Psalm 34, het negende vers. Stel ons onder de tucht en onder de belofte van de Heilige Wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dingen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizendergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstnecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemd in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstnecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei, gij zult lief hebben. De Heer uw God met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente zullen de volgende voorbeden zijn plaats krijgen. We zeggen dank met echtpaar Dral, Koninginnenweg 228 in Bodegraven. Zij mochten vrijdagjongsleden 40 jaar getrouwd zijn. We dragen de heer Van Leeuwen opnieuw aan de heer op en ook met de Van Asselt. En de voorbeden voor mevrouw De Meter Senior in Roemenië, die wacht op spannende uitslag van onderzoeken. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht nu zoeken in onze gebeden. Heere, die in de hemelen zijt, die was, die is en die komen zal, die komt nu tot ons in de ambtelijke bediening van het woord. Komt u toch ten diepste zelf, Heere, maar u komen zal op de wolken en uw kerk heeft de eeuwen door, al was het sterker of minder sterk. Die grote dag verwacht, Heere. De dag dat haar bruidegom komen zal. Om op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde de eeuwige bruiloft te laten beginnen. En laat ons dan, Heere, met uw kerk die dag verwachten. En daarmee komen wij tot u, Heere. Met het gebed om die verwachting. Want daar hebben wij genade voor nodig. hebben we ook voortdurend oefening in nodig. U weet, heren, of we daar deze week bij stilstonden. Of uw komst verwacht hebben. In elk geval was dat te weinig. Was het niet naar de maat dat de bruidegom recht op heeft. En van nature, heren, is dat toch helemaal niet in onze gedachten. In de verste verte niet. En daarom zoeken wij uw aangezicht vanmorgen. En we bidden u, geef ons genade om uw dag te verwachten. Genade om uw dag tegemoet te gaan in geloof en in verwachting. Genade om ook te zien alle dingen in het wereld gebeuren. Die komst aankondigen. Die een getuigenis van afleggen. Dat de schriften bezig zijn vervuld te worden in het laatste der dagen. Geef ons ogen om zo te zien de oorlogen die plaatsvinden. De verkilling van de liefde. De opstand tegen elkaar. Binnen gezinnen, families en volken met alle haat en aanslagen van dien. Heer, doe ons al die tekenen der tijden zien. In het besef dat het de weeën zijn van deze oude schepping. Die aankondigen de grote dag van uw komst. Doe ons beseffen, Heere, dat dat het enige leven is dat werkelijk iets te verwachten heeft. En daarom bidden we hier om geloof, om zelfverloochening, in kruisdragen, in gerichtheid op de eeuwige dingen. Dat dat hier ons alle leven zijn. Het kan zo ver van ons af lijken te staan. Uw komst op de wolken of uw komst in ons levenseinde als we kind zijn. Wat kan het ver van ons af lijken te staan? Als we jongeren zijn. Als we midden in het leven staan. Zelfs als we ouder zijn. Maar Heere, brengt u het ons nabij. Nabij in onze gedachten. En gedenk ons allemaal, Heere. Wij zijn naar oud gezegde allemaal medereizigers naar de eeuwigheid. Geef er de kern van die uitdrukking in ons leeft, Heere. Hoe ook dit leven ons is, het kan veel drukte geven dat we zoveel aan ons hoofd hebben. Dat kan zijn met mooie, dankbare, fijne dingen. Kan zijn in moeilijke en in zware dingen. Maar hoe het ook zij, dat er alles toe mogen dienen. Dat we voortgaan reizend naar het land der rust. Dat u voor uw volk hebt bereid. En wil daar vanmorgen onze gedachten meer dan ooit op richten, Heere. En wil in dat kader heel ons leven plaatsen, duiden. En ons de prioriteiten laten stellen die nodig zijn. Die noodzakelijk zijn. U weet hoe in de kerk gekomen is over hoe we meeluisteren. We zeggen u dank, met echt padrouw, voor de jaren die u in het huwelijk gespaard en bewaard hebt, ook met en voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Laat mogen leven in hun hart, wat zullen we de Heere vergelden, voor al zijn weldaden ons bewezen. Laat liefde en dank, in bijzonder om de jubileumdag, aan u ten offer, ten dankoffer gebracht mogen worden. En dat zo in heel hun verdere leven. We dagen de Heer van Leeuwen aan u op. Dat hij zijn vrouwen en gezin steeds ervaren mogen. Dat het heil des Heren is. Heil voor dit leven. Heil voor het naderend afscheid. Heil voor de eeuwigheid die komt bij u, Heren. We dagen Mitte van Hasselt aan u op. En we zeggen u dank dat er lichtstralen in haar hart, in haar leven weer doorbraken en breken. We bidden u. Doe haar zien. Doe haar het licht mogen zien in u, Heere. Gedenk haar vader en allen die om haar heen staan. Gedenk ons allen, het zij dat wij vreugdevolle dagen mogen en mochten ontvangen. Het zij dat wij voor ons gevoel wat aan de kant gezet zijn, min of meer uitgeschakeld werden. Gelijk ook jongeren die een tijdje wat uitgeschakeld lijken te zijn. We bidden voor mevrouw De Meter in Roemenië. We gaan sparen en behoeden voor haar man en voor allen die haar lief zijn. En we bidden om een uitslag die reden tot dankbaarheid geven mag. We bidden om het geloof in haar hart, dat alle dingen uit uw vaderhand toekomen en toe zullen komen. Zegen ons, Heer, als we gereed mogen zijn om uw woord te openen. Laat uw woord zijn krachtig. We hebben toch voorwege zondagavond dat wij stil mogen staan. Dat u door uw woord uw werk doet. Om geloof te verkrijgen, geloof te versterken en geloof te voleindigen. Wil dat werk, Heere, ook nu doen. Hier en nu. Tot onze zaligheid. Tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wel de gemeente, de schrift in de Hebreeënbrief van morgen. Hebreeën 3 en 4. Ter afronding van de behandeling van de woestijnreis van het volk Israël staan we stil bij Hebreeën 3 vanaf het 16e vers. En we lezen dan het hoofdstuk 4, het 11e vers. We beginnen dus bij Hebreeën 3, vers 16. Het woord van God komt tot ons vanuit Hebreeën 3, vers 16 en volgende, aldus. Want sommigen, als zij die, de stem van God, gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu zij vertorend geweest, 40 jaren? Was dit over hen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dus dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is de evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in hen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom indien ze in een rust zullen ingaan. Omdat dan blijft dat sommigen in de rust ingaan. En degene die evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, heden. Door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua in de rust gebracht heeft, zodat hij daarna nog niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Tot zover de schriftlezing. De tekst is in Hebreeën 4 vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Let op de reis, op de rust en op de raad. De reis, de rust en de raad. Hebreeën 4 vers 9. Namens uw kerkraad wordt het volgende medegedeeld. Deelvolente zondagmorgen 3 december hopen zelf voor te gaan. Dat is alweer de eerste adventszondag. Er mag dan ook een begin worden gemaakt met de voorbereiding op het heilige avondmaal van de Eeuwelente 10 december. In de avonddienst zal proponent J. van IJssel uit Riebrugge voor te gaan. We hopen elkaar te ontmoeten ook aanstaande woensdagavond 9 november om 19:30 als we Romeinen 7 op open te slaan. De collecten zijn de eerste voor de kerstuitdeling aan de minst bedeelden in de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reewijk. In de vorige kerkbode konden we daar wat over lezen. De tweede voor de kerk, aan de uitgang voor de kerk. Van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit de psalm die ook in Hebreeën 4 een paar keer genoemd wordt. Dat is psalm 95. Daarvan het 4e, 6e en 7e vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Ik heb aan het volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Die heb ik door een tergend kwaad op het hoogst vergramd, dit volk versmaad. Psalm 95 vers 4, 6 en 7. Als tekst voor de prediking dus Hebreeën 4 vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. We letten op de reis, op de rust en op de raad, de oproep. Gemeente, de woestijnreis, gelijk het eerste punt van de preek. De reis van Israël door de woestijn. We hebben daar verschillende momenten van behandeld met elkaar de afgelopen maanden. We gaan eens even nadenken, hoe was het ook alweer? Het begon met de wolk en de vuurkolom. Dat was de eerste preek na de zomervakantie, zo gezegd. Toen kwamen ze voor de Rode Zee te staan, die voor hen opdook. Het water van Mara, dat bitter was, kwam op hun weg. De woestijn Sin, waar ze niets te eten hadden. De aanval van Amalek, dat was de opening van het winterseizoen in onze gemeente. De opstand van binnenuit door Korach, Datan en Abiram en anderen. Dat er geen drinken was bij de rotssteen Meriba. Ze hebben al wat beproevingen meegemaakt, als je dat dan zo'n beetje overdenkt. Maar elke keer weer, van begin tot eind, was het God. God die ze door de proeving heen hield. Die een pad maakte door de Rode Zee. Die bij Mara het bittere water weer zoet maakte. Die in de woestijn Sin het manna begon te geven, wonderlijk uit de hemel. Die de overwinning op Amalek gaf. Mozes, Aaron, Hur. Die heel duidelijk Aaron en Mozes aanwees. Als door hem gegeven leidsmannen aan Israël. Die uit rotssteen Meriba, ondanks Mozes' ongehoorzaamheid, toch het water gaf. De reis van Egypte naar Canaan is er een geweest van heel veel beproevingen en van even zoveel uitreddingen. En dan kun je ook zeggen, die weg van Egypte naar Canaan is een reis geweest van oefening. Oefening. In het geloof, in het vertrouwen op de Heere. De weg naar het hemelskaan is niet minder een weg van oefening. En wat oefenen is, dat weet je als je een muziekinstrument bespeelt, of voor een concours in dracht of dergelijke moet oefenen. Daar moet je wel steeds mee bezig blijven met het oefenen. Als je de laatste paar maanden voor het concert niet meer oefent, nou ja, dan is de kwaliteit van die muziek een heel eind achteruit gegaan. Nou, de weg van het geloven is ook een voortdurende weg van oefening. Anders zakt het geloof in en verliest het geloof in zijn kracht en zijn zuiverheid. Het is een oefening. Die levensreis, die geloofsreis, door de woestijn naar de eeuwigheid toe. Een oefening in twee dingen. Om af te leren. Je moet voortdurend afleren om op eigen krachten en kunnen te vertrouwen. Om zomaar aan dingen te beginnen. Om klakkeloos te denken of eens benaderen. Oh, dat gaat me best lukken vandaag. Gewone dingen allemaal die elke dag wel 10 keer moet doen. Ga best goed komen. En zonder te bidden ga je eraan beginnen. Aan een nieuwe dag. Aan een nieuwe klus. Geloven, dat is dingen afleren. En je oefent in afhankelijkheid. In het besef dat de Heer Jezus zijn discipelen alleen wilde scherpen. Zonder mij kunt gij niets. Dat is niet veel hoor. Kunt gij niets doen. Ook niet de allereenvoudigste dingen. Lichamelijk of geestelijk op geloofsgebied. Laat staan de allermoeilijkste dingen en opdrachten. Afleren om zomaar aan dingen te beginnen. Ja, dat steunen op eigen kracht en dat zomaar aan dingen beginnen. Luther zegt dat zo vaak, dat is net als een baard. Die kun je vandaag afscheren, maar morgen staat hij er weer. Dat vertrouwen op eigen kracht, dat kun je vandaag hebben afgeleerd, maar morgen is het er weer. Dat is een oefening. Een levenslange oefening om je onafhankelijkheid af te leren. En daarmee samen op is het geloofsleven ook een grote oefening om aan te leren. Om aan te leren dat je God in alle omstandigheden vertrouwt. En dat je in alle situaties vertrouwt en verwacht, maar de Heere zal uitkomst geven. Niet alleen als het er ook een beetje goed voor staat, dan is dat niet zo moeilijk om dat te vertrouwen. Hè? Maar ook al lijkt het nog zo hopeloos en nog zo uitzichtloos. Al zou ik niet zien en niet weten, niet kunnen bedenken hoe we hier doorheen moeten komen. Oefenen. In vertrouwen dat de Heere uitkomst geven zal. En elke uitredding is weer een aansporing. Zie je nou wel? Zie je nou wel? Christus die alle macht heeft, die doet het ook en die maakt het waar. Elke nieuwe uitredding, kijk ze met grote ogen aan. Zul je nou nooit meer wanhoop? Zul je nou nooit meer in paniek raken? Zul je nou nooit meer moedeloos zijn? Want ik heb je laten zien dat het niet nodig is. Maar ja, dat is ook een oefening, hè? Want voor je het weet, groeit mijn baard weer aan. Komt er toch een gevoel van moedeloosheid als er weer iets tegen zit? Of als er weer helemaal niet lijkt te kunnen, dat ik toch weer in paniek raak? Toch weer overbezorgd wordt? Toch weer moedeloos raakt? Zie je wel? Komt helemaal niet meer goed. Oefenen. Oefenen in vertrouwen op de Heere in alle omstandigheden. Dat is de reis van het geloof. Dat is de weg, de reis door de woestijn. De woestijn tussen Egypte en Kanaan. En God leidt door die woestijn al zijn pelgrims. Voor een is het een kortere reis, voor ander is het een langere reis. Voor wij het als mens kunnen bezien, is voor de een toch een veel lichtere reis. Is voor ander een veel zwaardere reis, maar kijk uit waar je aan de buitenkant daarvan denkt te zien. Maar hoe het ook zij, tussen stad Verderf en het hemels Kanaan, ligt de reis door de woestijn. Die reis begint als je tot geloof en bekering komt en wordt gebracht. En die reis van oefenen die eindigt pas bij de ingang in het hemels Kanaan. Niemand komt om die woestijn heen. Iedereen die op weg is naar de hemel, krijgt zijn oefening om de verwachting van zichzelf af te leren en om het vertrouwen op de Heere alleen te allen tijd aan te leren. En die oefening is nodig. Want ja, zonder oefening is er niemand in staat om zich in de hemel thuis te voelen. Zonder die oefening is niemand in staat om het in de hemel uit te kunnen houden. We zijn zo verdorven, verdraaid en verkeerd, dat onze natuur wel geoefend moet worden om in de hemel het grote koor mee te kunnen zingen. Nou, weet u daarvan? Herkent u dat? Sinds ik tot geloof kwam, is mijn levensreis er een geworden van afleren en aanleren. En steeds nieuwe oefeningen, die krijg ik ook, heb ik ook nodig. Anders komt het vertrouwen in mezelf weer aan. En mijn bedeloosheid die groeit weer. En mijn vertrouwen op God, dat neemt weer af. Herkent u dat dat uw levensreis is? Dat is geloofsleven. Dat is geloofsleven op weg naar Kanaan. Alleen zo noemt Hebreeën 4 dat niet in onze tekst. Hè? Kanaan, het hemels Kanaan. Hebreeën 4 noemt dat toch met een ander woord, het tweede punt van de preek. Heeft het over de rust. Er blijft een rust over voor het volk van God. Rust. Nou, voor sommige mensen zal dat heerlijk klinken. Hè? Die hebben niet liever. Hè? Je jakkert al genoeg op de snelheid van het leven. En je hebt er zoveel heerlijk als je in vakantie rust hebt. Heel de dag in een luie stoel. Of heel de dag bakken in de zon aan het strand. Heerlijk. Niks doen. Je kan ook iets hebben, vooral jongeren en kinderen het wel, van rust. Dat is ook echt al maar drie keer niks, hè. Rust is saai, hè. Je hoort al zo vaak, doe nou eens een keertje rustig. Ja, rustig, rustig. Maak ook wat beleven, maak ook een beetje wat doen misschien alsjeblieft. He, je beleeft liever wat, dan dat je maar rustig, rustig, rustig op een stoel moet zitten. Nou, rust in de Bijbel is geen van mij. Rust in de Bijbel is geen niets doen. Lekker in je staande stoel liggen. Rust in de Bijbel is ook niet saai. Rust in de Bijbel gaat terug op God. Hebreeën 4 vers 4 even insteken. He, toen God alles geschapen had, dan staat er, toen rustte God van zijn werken. Wat betekende dat? Dat God rustte van zijn scheppingswerk, wat betekent dat? Nou, hij ging ervan genieten. Hij ging er naar kijken, naar heel die harmonie. Van zijn pas geschapen schepping die nog niet geschonden was. Hoe prachtig alles bij elkaar hoorde, in elkaar paste. En ja, mag je dat van God? Ja, God genoot van het werk van zijn handen. Dat is rust. Je mag met God meegenieten van al de werken van zijn handen. Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waar zijn schepping weer zo vol pracht zal zijn. Met God meegenieten. Van de prachtige werken van zijn schepping. Je kan er naar blijven kijken. En toch, dan komt er nog iets bij op de nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dan zijn er ook en dan weer de werken van de herschepping. Die je ziet. Want je ziet de Vader op de troon. Je ziet het lam staande als geslacht. En de zeven geesten zie je voor de troon. En je mag meegenieten met God. Van het werk van de herschepping. Je mag zien in de Vader. Je verkiezing van eeuwigheid en zijn ondoorgrondelijke en eeuwige liefde. Je mag zien in de Zoon, het Lam, dat zichzelf ten offer gaf in zijn eindeloze liefde. Je ziet in de Heilige Geest zijn geduld, zijn trouw, zijn verdraagzaamheid. Meekijken met God naar zijn verkiezende werk, zijn verzoenende werk en naar het werk van de Heilige Geest. Je raakt er niet op uitgekeken, rusten, genieten van de werken van de drie-enige God. Dat is het eerste, dat is rusten. Het tweede is dat de rust teruggaat op het land Kanaan. Dat is de vervolg van Hebreeën 4. Daar kreeg Israël rust van de woestijnreis. Dat was het land der rust, want daar was Gods belofte vervuld. De belofte zou overvloeien van melk en honing. Precies zoals God gezegd had, was het daar ook. Alleen, dat was nog niet stabiel. Er kwamen weer nieuwe vijanden. Er kwamen weer oordelen. Het volk verliet weer de Heer. Dat was toch nog blijkbaar niet de echte, de volmaakte rust. Daarvoor was hij veel te veel onderworpen aan vijanden, aan oordelen, aan strijd. Blijkbaar komt er nog een andere rust, noemt Hebreeën 4 te zeggen. Dat God werkelijk al zijn belofte vervult. Maar dan helemaal en stabiel, om zo te zeggen. Ja, inderdaad, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In het hemels Kanaan. Waar God al zijn beloften vervullen zal. Daar zal geen dood, geen rouw, geen moeite, geen verdriet meer zijn. Daar zullen we hem zien zoals hij is. En wij zullen hem gelijk zijn. Net zo heilig als hij. Net zo vol liefde als hij. Er zal nooit meer iets tussenin komen. Daar zullen we ten volle genieten. Al de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. En die rust die komt op de dag dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Dan breekt de eeuwigheid der rust aan. Hè. Het meegenieten met God van de werken van zijn handen. En het genieten dat aan al zijn beloften van liefde en heiligheid volkomen zijn vervuld. Dan doet hij als hij wederkomt die rust aanbreken. Of als het voor die tijd is, komt hij als ik sterf me in die rust opnemen. Er blijft een rust. En het ging de best zo mooi, hè? Het eind van het artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hè? Daarom verwachten wij die dag, die morgen der rust, met een groot verlangen, om dan ten volle te genieten al de beloften Gods in Jezus Christus onze Heer. Op reis, verwachtend en verlangend, naar die rust. Nou, je mag dan je christenleven wel eens naastleggen, hè? Dat deden we eerst toen het over dat afleren en het aanleren ging. Maar leg ons christenleven er weer maar eens naast, nou het over dat verwachten en verlangen gaat. Die grote dag der rust verwachten, met een groot verlangen. Brand dat verlangen ook bij u, bij jou, bij mij net zo goed. En als het niet zo brandt, als gedoofd onder de aas ligt, hoe zou het komen? Doe misschien te weinig wat Calvijn zegt, hè? De overdenking van het toekomende leven. Schiet dat er soms al te veel bij in? Omdat we zoveel te overdenken hebben wat er in dit leven allemaal nog komt. Dat zou kunnen. Hebben we het ons op de woestijnreis, soms in de woestijn wel heel geriefelijk gemaakt. En wel heel makkelijk gemaakt. Zodat het in de woestijn eigenlijk heel goed toeven is. En heel goed uit te houden is. En als je geestelijke strijd dan op een laag pitje zit, dan kun je in de woestijn opperbest thuis voelen. Komt het daardoor? Dat het verlangen naar die rust tanende is, ingezonken is. Dat gaan we maar eens na voor onszelf. Wie komen er dan in die rust? Wie komen er dan in Kanaan, in het hemels Kanaan en het land der rust? Nou, onze tekst geeft antwoord op, hè. Wie komt in die rust? Het volk van God. Er blijft dan een rust over voor het volk God. Dat betekent het volk dat van God is. Die zondaren die het eigendom van God zijn. Van een rotonde. In de Romeinen hebben we verschillende zondagavonden gehoord. Zondaren hebben zich uitgeleverd aan de zonde en aan de duivel. En zondaren zijn van nature van de zonde. Die is hun heer en eigenaar. Hebben zich, ja, die zijn van de duivel. Hebben zich aan de duivel uitgeleverd. Ja. Maar hier staat, ze zijn toch ook weer zondaren. Die zijn van God. Die zijn het volk van God. Hoe kan dat? Nou, om te beginnen. Omdat God de Vader hen heeft verkoren. Omdat God de Vader van eeuwigheid af en uit het hele menselijk geslacht heeft uitverkoren, heeft gezegd, die zijn van mij. Deze heb ik lief, met eeuwige liefde van mijn welbehagen. Daarom zijn ze mijn eigendom. Ze zijn van mij. Volk van God. gekoren. Maar ze zijn ook het eigendom van God. Omdat de Zoon hen heeft gekocht. Met zijn dierbaar bloed. Dat is de hoogst denkbare prijs. En wat je koopt, dat is van jou. Wat Jezus heeft gekocht, dat is van hem. Die zondaren, die zijn zijn eigendom. En als ze dat zijn, dan blijven ze dat ook trouwens. Volk van God. Want ze zijn gekocht. En ze zijn ook het eigendom van God. Omdat de Heilige Geest in hen is komen wonen. Zoals je komt wonen in je huis. En de Heilige Geest heeft geen huurwoningen. Die heeft alleen maar koopwoningen. Die zijn van hem. En de Geest die woont erin om aan te geven. Dit levenshuis is van mij. Het is mijn bezit. Hier woon ik. Daarom vernieuw ik het ook. Daarom heilig ik het ook. Ze zijn van mij. Die rust die blijft over voor het volk van God. Want verkoren door de Vader, want gekocht door de Zoon, want bewoond door de Heilige Geest. En of altijd bijbels gezien, nooit van de uitdrukking te zeggen. Het zijn niet allemaal losse zondaren. Nee, het is een volk. En een volk heeft in de oudheid een koning. Tegenwoordig kan dat ook een dictatuur zijn of een president zijn of noem maar andere regeringsvormen op. In de oudheid was het een volk heeft. Bij een koning hoort een volk en bij een volk hoort een koning. En die koning in die dagen, die was zo ongeveer een beetje, die was rechter, die was generaal, die was wetgever, die was koning. Die was zo'n beetje alles tegelijk als koning. Nou, bij het volk van God het ook een koning. En bij die koning hoort een volk. Nou, en wie die koning is, dat heb ik wel lang aanvoelen komen. Wie anders dan de Heer Jezus Christus, de meerdere David. Hij is het, de koning van het volk van God. En een koning die strijdt voor zijn volk, heeft hij gedaan, de Heer Jezus. Hij heeft gestreden, met de zonde, met de duivel. Hij heeft de strijd gewonnen tot in zijn dood en zijn kruisdood toe. En hij heeft verdiend, verworven, het land der rust, het hemels Kanaan. En de koning, die deelt ook de buit uit na de strijd. Deed David ook, doet Jezus ook. Hij deelt maar uit. Geloof, bekering, nieuwe harten, vrede met God, navolging, zelfverloochening, hoop, liefde. Hij deelt maar uit, die koning. En de koning beschermt ook. Hij beschermt. En hij maakt in alle beproevingen duidelijk. Satan, je kan doen. Nou ja, niet eens wat je wil, maar wat je mag doen. Maar ze blijven van mij. Ze zijn van mij. Ze blijven van mij. En in alle beproevingen en verzoekingen. En ondanks al mijn eigen dwaasheden en aanvechtingen. Hij beschermt. Hij bewaart. Dat volk heeft een koning. En die koning heeft een volk. Dus dat volk, dat zijn zondaren die een koning nodig hebben. Dat zijn die zondaren die bij uitstek deze koning nodig hebben. Een koning die het voor ze verdient en strijdt. Een koning die ze alles uitdeelt. En een koning die je beschermt. Een koning voor zondaren. Ja, die nooit de hemel kunnen verdienen. En die nooit het lam der rust kunnen verwerven. Voor zondaren. Die zo leeg zijn aan geloof. En aan hoop. En aan liefde. Waar moet ik het vandaan halen? In mijn tenen zit het niet en in mijn hart nog veel minder. Waar moet ik het vandaan halen? Zonder die zo zwak zijn. Dat ze zonder de hulp van hun koning geen ogenblik kunnen staande blijven. Tegen de wereld, de duivel en hun eigen hart. Hier is uw koning. Precies de koning. Die u nodig hebt. over evangelie gesproken. Voor mensen die het zelf niet kunnen verdienen. Die zelf geen hoop hebben. Geen bekering. Geen nieuw hart. Noem maar op. Die zelf niet kunnen beschermen. En die God niet kunnen vasthouden. Rust, mijn ziel. Jezus is uw koning. Hier wordt hij u geschonken, aangeboden en gegeven. Hij klopt vanmorgen aan de deur van uw hart en aan de deur van uw leven. Wijs hem toch niet af. Laat deze koning toch niet voor de deur staan. En laat hem niet voorbij gaan. En ga niet verder zonder hem. Maar de grote vraag is. Of ik deze koning ken. Als hij komt tot de wolken. Om het land der eeuwige rust aan te doen breken. Als hij komt. Heel persoonlijk als het voor die tijd is om een ziel in het sterven tot zich te nemen. Is de grote vraag, wie is deze koning voor u geworden? Ken ik hem? Wie is koning Jezus voor u, voor jou geworden? Dan zegt de catechismus, hè? Hij zal mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in heerlijkheid. En hij zal al zijn en mijn vijanden werpen in de eeuwige verdoemenis. Wie is koning Jezus voor u? En zijn volk zegt, zulke koning hebben we ook nodig. Nou, daar gaat het om, hè. Daar gaat het om. Want, en dat hebben we ook wel gezien in de afgelopen preken. En we hebben het ook gelezen in Hebreeën 4 en 1 Korinthe 10 gaat Paulus er nog weer duidelijker op in. Ze waren wel allemaal in de woestijn, het volk Israël. Ze waren wel allemaal onder die wolk. En allemaal uit zo'n manna gegeten. En allemaal uit het water uit de rotssteen gedronken. Maar toch is het merendeel van hen niet in Kanaan aangekomen. In het midden had God blijkbaar geen welgevallen. En die zijn niet in het land der rust aangekomen. Hoe kwam dat? En waarom was dat dan? Hebreeën 3 en 4 noemt er een paar woorden van. In 3 vers 17 zou ze konden ingaan vanwege dat ze gezondigd hebben. In 3 vers 9 is dat vanwege hun ongeloof. 4 vers 6 vanwege hun ongehoorzaamheid. Dus drie verwoordingen. Drie, ik noem het maar tentakels. Hè, alsof dat inktvis is. Drie tentakels. De tentakel van het ongeloof, dat is de diepste. Ze vertrouwden God niet. Ze dachten kwaad van God. Ze dachten klein van God. Dat is niks erger dan om te doen dat hij... Ja, moord en doodslag is erg. Maar dat is niks erger dan dat doen kan dan ongeloof. Kwaad van God denken. Misschien wil God mij helemaal niet zalig maken. Misschien wil God dat nu nog helemaal niet zoals ik nou ben. Misschien wil God me wel niet op bekering brengen zoals ik nu ben. Kwaad van God denken. Of klein van God denken. Misschien kan God me wel niet zalig maken zoals ik nou ben. Kan hij me geen nieuw hart geven? Kan hij mij geen zin laten krijgen om te bidden? Kan hij mij geen hekel laten krijgen aan zondig liefde? Dat kan God misschien wel niet. Ongeloof. Je denkt kwaad. Je denkt klein van God. Dat is ook ongehoorzaamheid. Dat is niet ingaan op zijn bevel. Geloof het evangelie. Kom tot Christus. Werp u aan zijn voeten. Kust de zoon. Maar door ongeloof ben je ongehoorzaam aan dat bevel. Want je doet het niet. Je vertrouwt het niet. Omdat je kwaad, omdat je klein van God denkt, ben je ongehoorzaam aan dat bevel om te komen, om te buigen en om je toe te vertrouwen. Ja, dat kan niet anders, hè. Dat is een broeinest van allerlei zonden, wat ze gezondigd hadden. De zonde te lief hebben om afstand van te willen doen. De zonde niet kwijt willen raken, nog niet kwijt willen raken. Maar ja, dat woord je nog, dat gebruik je vorig jaar ook wel. En vorige week ook nog. En vandaag is nog. En morgen weer. En op je sterfdag. Nog hetzelfde. Ja, nog niet. Nog even wachten. Nog wachten tot het een geschiktere tijd is. Een drie tentakels. Ongeloof. En daardoor ongehoorzaamheid. En daardoor de zonde te lief hebben. Om nu vanaf geholpen te willen worden. Dan kom je er niet in. Dan kom je er niet in. Als die tentakels je vasthouden, dan zul je niet ingaan in het land der rust. Maar dan moet je voor eeuwig buiten blijven. En die tentakels van ongeloof, ongehoorzaamheid en gezondigd te hebben. En daarom is er die raad ten derde. Eigenlijk is meer, nog meer een oproep, een bevel. Maar ik had een R nodig. Hè. Is een raad. Die we in Hebreeën 4 naar onze tekst lezen. Hè. Laat ons dat toch niet gebeuren. Dat we terug zouden vallen in die tentakels van ongeloof, ongehoorzaamheid. En dat we zouden zondigen en er niet vanaf zouden willen komen. Laat ons dan benaastigen, zegt vanzelf. Om in die rust in te gaan. Strijden tegen ongeloof, ongehoorzaamheid en zondigheden. Ons laten oefenen in aanleren en in afleren. En ons oefenen in de omgang met God in zijn woord. Laat ons dan benaarstigen. Ja, dus je moet niet zo tegen je zeggen, denk dat je moet benaarstigen. Maar ik kan het wel duidelijk maken met dat woord als ik even aan jullie denk. Hè? Als je moeder bijvoorbeeld zou zeggen, dinsdagochtend, hè, benaastig je maar eens om naar school te gaan. Nou, wat bedoelt je moeder, als je dat zo zou zeggen, hè, benaastig je om naar school te gaan, bedoelt ze twee dingen. Dan moet ze ten eerste, daar moet je nou eens voorrang aan geven. Je moet nou eerst, je kan bezig zijn waar je mee bezig bent, aan het kleuren, aan het puzzelen, aan het computeren, doet eerst naar school nou. Hè. Benaastigen betekent alles opzij leggen en eerst voorrang geven, dan weer eerst naar school. En natuurlijk moet je me ook te zeggen, als je naar school gaat, moet je niet lopen treuzelen. En je op je fiets een beetje slenteren en maar heen en weer kronkelen. Nee, dan loop je stevig door. En je trapt zo hard je kan. Je spant je in, nu naar school toe. Ja, dus twee dingen, het benaastigen. Dat moet nou eerst gebeuren, moet je voorrang geven. En je gaat ervoor. Je spant je in. En je doet er je best voor. Nou, laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan. Om niet in de tentakels terug te vallen of te blijven van ongeloof, ongehoorzaamheid en zonde. Strijd tegen zondige gewoontes. En strijd tegen verspilling van je tijd aan verkeerde dingen. Oefen je in de omgang met God en het lezen van de Bijbel. Geef dat dus voorrang. Niet uitstellen. Ja, ik weet dat het niet goed is wat ik doe. Kom nog wel. Nee, niet weg laten duwen. Ja, ik zou stille tijd moeten houden elke dag. Maar ja. Komertijd lukt er gewoon niet en ik heb veel te druk en komt er niet van. Nee. Eerst benaastigen. Voorrang aangeven. Eerst die zondige gewoontes aanpakken. Niet morgen. Vandaag. Eerst je tijd met God inplannen elke dag. En de rest die plan je daaromheen in. Eerst zorgen dat je zondag fit en uitgerust bent. Zonder 's ochtends al in de kerk. En daarna je andere weekplanning invullen. Laat ons benaastigen. Eerst voorrang aan de strijd tegen zondige gewoontes. En aan het zoeken van de Heere en het denken aan de dingen van zijn woord. Ik zeg het ook tegen mezelf. En het tweede van benaastigen was, hè, en dan je daar ook voor inspannen. Ijverig en strijden tegen toegeeflijkheid op dit gebied. Je gedachten maar eens aanpakken. Hebreeën 12 zegt, ten bloede toe tegen de zonde strijden. Toen denk aan het lopen van de loopbaan, hè. Hoe zo'n hardloper alle overtollige kleren en ballast uittrekt en weglegt en loslaat. En hij zet alles op alles om de eindstreep te halen. Alles wat de loop op de loopbaan hindert en vertraagt en moeilijk maakt, wegleggen. Of anders doen. Die loop naar de hemel mag ook niet om een werk vertraagd worden. En ook niet om een vrienden, ook niet om een hobby's. Ook niet om een chillen. Ook niet, noem maar op, ook niet door de media. Inspannen. Lopen op de loopbaan. Strijden de goede strijd van het geloof. De raad, de hemelse raad die de Heer ons geeft. Laat ons dan ons benaastigen. Waarom? Nou ja, waarom? Omdat het zomaar kan, hè? Kan zomaar. Dat je vertraagt. Dat je verder achterop raakt. Dat je verslapt in de strijd tegen de zonde. Dat je verslapt in het houden van je stille tijd. In je kerkgang. Dat je verslapt in nadenken over de eeuwige dingen. Dat je toch weer moedeloos wordt en overbezorgd. Gaat murmureren. Het begint vaak heel geleidelijk. Anders weet de duivel ook weer. Anders schrik je ineens wakker. Gaat vaak heel geleidelijk. Heel van lievelee. En van lievelee en van lievelee raak je achterop. En krijgen die tentakels van ongeloof, ongehoorzaamheid en zondigheden je weer hoe langer hoe meer in hun macht. Zo zijn er al zoveel verloren gegaan. Van lievelee. Zachtjes aan. Stilletje. Zo zijn wel zoveel verloren gegaan. Heb u het ook steeds zo nodig? Die raad. Heb je het ook steeds zo nodig? Dat je weer vermaand wordt. Als met een haak in je ziel. Als met een harpoen in de walvis. Heere, vermaan me maar. Heere, roep me toch steeds. Heer, ik heb het zo nodig. Dat u me steeds weer wakker schudt. En me steeds weer vermaant. En me steeds weer bij de les houdt om zo te zeggen. Laat ons dan benaastigen. En, vergeet wat ik, laat ons ook eens goed letten op elkaar. Hè? Ja, in de gezinnen. Maar ook wat breder zijn in de gemeente. Als je iemand anders ziet die weg ebt uit het gemeenteleven. Die je s'avonds niet meer in de kerk ziet van lievelee. En s'ochtends. En die je op de catechisatie niet meer ziet van lievelee. En die je op de kring niet meer ziet van lievelee. Ja, allemaal te druk. Laat ons ook eens toezien op elkaar. Dat ook een ander niet verachteren en achterblijven. Zou het ook geen taak zijn binnen de gemeente? Laat ons dan ons benaastigen. Want kijk, waarom is dat zo nodig en waarom is dat zo? Hè? Nou, vergelijk het nou maar zo. Hè. De duivel, die geeft je alles in één keer. De duivel geeft je €1000 tegelijk. Maar dat is ook wel alles. Alles waar je van gebruikt, dat hou je minder over. Elke dag die je gehad hebt, kun je weer een aftellen. De duivel geeft alles, en dan lijkt €1000 heel wat. En dan lijkt een leven heel wat. Maar elke dag van je leven gaat er wel vanaf. En als je het eind van je leven bent, is de €1000 op om zo te zeggen. De duivel geeft alles in één keer. En daarna is het op. God, die geeft eerst alleen nog maar de rente. van 100.000 miljard euro en meer uit de hemelse rust en uit de heerlijke eeuwigheid. En wat God geeft elke dag, de rente van dat kapitaal. Van zijn gaven, van zijn gunst, van zijn vrede, van zijn liefde. Maar als dat op is, heb je het kapitaal nog over. 100.000 miljard euro en veel meer van het land der rust in het eeuwige leven. Als je dat eens naast elkaar zet, hè. De duivel geeft 1.000 euro tegelijk en daarna geldt op is op. En God geeft hier de rente. En aan het eind heb je het volle kapitaal nog. Dwaas, hè. Als je voor die 1.000 euro van de duivel gaat, of niet? Of niet? Dwaas, hè. Als je voor die 1.000 euro van de duivel gaat in dit leven. En elke dag gaat het verder op. En aan het eind heb je 0,0 niks meer. Dwaas, hè. Dwaas, hè, als je dat verkiest. 1 euro van God is al meer waard dan 1.000 euro van de duivel. Maar je hebt ook weer straks alles te goed. Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der Heer. Dat is toch wel wat waard. Dat mag dan toch wel wat kosten ook. Denk eens aan die christenen in Noord-Korea, in Vietnam, in Irak, in China, in Somalië, op de Malediven. Dat mag dan toch ook wel wat kosten. Al verdien je dan wat minder op je werk. Al kom je wat minder ver op maatschappelijke ladder. Al moet je strijden tegen jezelf. Al zou je een verkering om uit moeten maken. Al zou je een sollicitatie ervoor zien sneuvelen. Al zou je onbegrepen gaan voelen in gezin of op je werk. Is dat niet waard? Is het dat niet waard? 100.000 miljard miljoen euro van eeuwige zalige leven. Is dat bestrijd niet waard? Is dat het kruisdragen niet waard? En dan straks de rust om in te gaan. En dan mag je rusten van je werken. Ja. Al dat kruisdragen, al dat oefenen, al dat strijden. Mag je dan achter je laten. En je mag er heerlijk van rusten. In de eeuwige genieting van het werk en van de beloften Gods. En de rente geeft God nu al. Ja? Op de rustdag soms. In de kerkdienst. Dat hij al iets moois, iets rijks mag meegenieten met God. Onder de preek aan zijn tafel. Je krijgt al rente. Of in een bepaalde tijd van je leven. Dat je zoveel van God merken mag. Zoveel van hem genieten mag in zijn goedheid. De rente krijg je al. Maar ja, dan merk je ook weer, dat gaat ook weer voorbij. Het is nog niet stabiel. Het wordt ook weer doorkruist en doorboord, onder, vlak na kerktijd alweer. Hè. Het is de rente nog maar. Het kapitaal van de volle rust, dat wacht nog. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dat op reis zingt. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader. Hoe meer dat ik hijg naar de eeuwige woning. Wat heil van mijn koning mij wacht na de strijd. Amen. We zingen van de rust uit Psalm 36... Het tweede vers, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Hier wordt de rust geschonken. Psalm 36, het tweede vers. Thank you. voordat we samen de Heer danken en bidden. Heere, geef dat we ons niet verkijken op wat de duivel in één keer biedt. Het lijkt voor ons natuurlijk ook mooi en veel. Maar laat ons in God verkijken, Heere. Doe ons zien wat Gij biedt en belooft. De rust die overblijft voor uw volk. En de rente, dag in dag uit, zondag in en zondag uit, op reis hier op aarde. Heere, oefen ons. Heel onze geloofsreis. En doe ons zien en overdenken die rust die overblijft. Eeuwig met u meegenieten van de werken uw handen in de schepping. Maar meer nog in de herschepping. In verkiezing, verzoening en verzegeling. En in de volkomen vervulling van al uw beloften, helemaal heilig, helemaal vol liefde, niets tussen u en ons in. Heere, houd ons hart, ons oog gericht op die rust die overblijft voor uw volk, voor het volk van Koning Jezus. Voor de zondaren die in deze koning hun zaligheid, hun leven, hun alles hebben gevonden. Heere, geef ons uw genade dat uw raad en vermaan aanslaat in ons hart. Dat we voorrang geven aan de eeuwige dingen. Voorrang geven. Aan stille tijd voorrang geven. Aan het uitbannen van zondige gewoontes. Met inspanning van alle krachten, Heere. Opdat we strijdend de overwinning tegemoet zullen gaan. Laat op deze dag er iets zijn, Heere, van de rente. Van de rust. Ook vanavond weer bidden we u. Zegen de zondagschool, de leiding, de kinderen. Weder voor hen die vanavond of nu vanmorgen een dienst elders bijwonen, waar hun geliefde genoemd wordt in de herdenking van de overledenen. Geef hen sterkte en troost, Heere. En laat de gedachten van hen die ons voorgingen ons tot zegen zijn. In bijzonder als we mogen weten en geloven dat ze ons voorgingen in de rust die overblijft voor uw volk. Uit genade bidden we het u. Amen. Laten we zingen over het benaastigen in Psalm 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en hem van harte zoeken met ingespannen krachten. En ook het 30ste vers. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan en mij gehaast en niet vertraagd die paden in te slaan. Psalm 119 vers 1 en vers 30. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.